Welkom bij Bruggenbouwen met Ecosystemen. Rolf van Haren en Yves Feijen, wederom met een nieuwe gast in ons midden. En vandaag mogen wij Frits Bussemaker van harte welkom heten. Frits, leuk dat je er bent. Als ik ga kijken en ik heb even wat vooronderzoek gedaan, ja, dan kom ik bij titels als Business Community Builder. Ik heb begrepen dat je zo'n beetje 25 tot 30 communities opgebouwd hebt in de afgelopen tijd. Nou, of ze allemaal gaan behandelen, dat weet ik niet. Maar er zullen zeker een aantal langs gaan komen. Internationaal ook bezig op het gebied van communities bouwen. Dus in dat opzicht denk ik een hele leuke gast om vandaag over ecosystemen te praten. En wat zeggen anderen over jou? Hij is een mediator. Hij is hands-on. Een creator. Hij is van het loslaten, patronen doorbreken, strategie combineren met pragmatisme, transparant en objectief. Nou, dat zijn dus fantastische termen. Maar wat mij het meest opviel, Frits, en die mensen kom ik niet zo heel vaak tegen, dat er een Frits Bussemaker Award is.
Ja, ja, daar was ik ook enorm door verrast toen hij mij aangeboden werd. Dus ja, leuk dat je hem gevonden hebt, maar... Ik zie het ook wel als een hele dankbare erkenning voor het werk.
Maar dan is meteen de vraag, wat houdt dat in?
Nou, ik is een van de netwerken of communities waar ik leiding aan heb mogen geven. Dat is e-board. Ik was op een gegeven moment in 2008 ongeveer uitgenodigd om een keertje bij een nieuwe poort van Perscentrum Nieuwsport te komen. Perscentrum Nieuwsport had net een nieuw initiatief gestart om maatschappelijke thema's te bespreken met, zeg maar, de Haagse stakeholders. En ik zat in een debat met 120 artsen te praten over de bouw van het EPD. Ik zei op een gegeven moment de vraag van, joh, is het niet handig dat je er ook een IT'er aan tafel zit? Want u bent allemaal medisch specialist. De spreker, een van de sprekers, Daanke Wakenaat, is een IT'er en ik heb wat IT-achtergrond. Ik werd met pek en veren naar buiten gestuurd. Ja, je bent geen arts, wegwezen. Vanuit die ergernis dacht ik van nou, ik wil toch een debat over digitalisering organiseren. Dus dat heeft geleid tot de oprichting van e-board. En ik heb ook het geluk gehad dat ik in die periode, nog voor ik het oprichtte, zat ik in een debat met Mark Rutte. En ik vroeg aan Mark van, joh, zou jij nou mee willen werken? Want ik denk dat dit interessant is. En ik heb hem eigenlijk altijd wel gewaardeerd. Hij zei ja en hij was ook de eerste spreker in het eerste debat. Hij heeft ook meteen de toon gezet van, joh, een van de mooie dingen van zo'n netwerk als e-board is, je moet ook verschillende mensen, verschillende stakeholders bij elkaar brengen. En dus soms beseffen dat je allemaal een eigen toneeltaal hebt. En wat de kunst van goed community management is, is soms ook mensen een handje helpen dat ze eigenlijk best wel vaak iets gemeenschappelijks hebben, maar soms geholpen moeten worden om dat te ontdekken. Want we zijn zo gewend om de verschillen te verkennen in plaats van de overeenkomsten. En ja, dat was gewoon een heel mooi begin om meteen het over digitalisering te hebben. Nou, de eerste 2-3 jaar werd ik wat meewarig aangekeken van, joh, dat is toch geen politiek onderwerp. Nou, toen kwam de commissie Elias. Toen kwam een vraagstuk over privacy, security, over platforms, fake news. Dus ja, het is gewoon dagelijks nieuws inmiddels. Dus ja, visie weet ik niet. Ja, het geluk gehad dat je op tijd zoiets begonnen bent. Maar en daarmee meteen ook een tweede, zeg maar, advies wat ik ook mensen geef die zich met de community bezighouden. Het gaat niet alleen om het zoeken naar de overeenkomsten, dus wat je gemeenschappelijk hebt. Maar is wat je dan gemeenschappelijk hebt uniek genoeg dat je daar iets omheen kan organiseren? Want als je al lang 10 verschillende communities hebt rond hetzelfde onderwerp, ja, dan gaat een 11e niks toevoegen. Dus ook heel erg van belang om een unieke vraag te stellen. Dus dat zijn de twee hele belangrijke lessen die ik elke beginnende community wil meegeven. Kijk wat je gemeenschappelijk hebt. Besef dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief dat benadert. Dus soms moet je echt wel wat moeite doen om dat ook te definiëren. En wat is je unieke vraag? kan je daar positief op beantwoorden dat je ze hebt en dat je, dan kan je iets heel moois organiseren.
Maar dan zou ik meteen de vraag hebben, en ik kom nog zo direct nog even terug op die award hoor.
Ja, oké. Okay. Die vermijd ik een beetje, maar dan kom ik inderdaad wel op terug. Ja.
Oké. Okay. Nee, dan zou ik toch meteen de vraag hebben om, want ik begrijp heel goed wat je zegt, maar stel voor, laat het even geografisch aangeven, dat er in Limburg een community opgezet wordt die volledig vergelijkbaar wordt in Groningen. Vergelijkbaar is in Groningen, dan zou ik dat antemeren om te kijken, hey, misschien komt er een moment dat je elkaar kunt gaan vinden.
Oh, absoluut, ja. Nee, maar nu heb je meteen aangegeven, er zit er eentje in Groningen, eentje in Limburg. Dus dat betekent dat er een geografische component is, of een component, waardoor je twee communities kan hebben in principe. Want dan is het gewoon gebonden aan de regio. Als er een reden is om te zeggen, jongens, wij moeten misschien bij elkaar komen, prima, ook heel goed. Okay. Overigens, als je toch even een antwoord wil hebben op die prijs.
Ja.
Die prijs is in het leven geroepen voor mensen die een bijdrage leveren om inzicht te geven wat digitalisering betekent voor de maatschappij. Nou, dat niet alleen bij ePort, maar ook in verschillende andere debatten gedaan. Dus die prijs wordt nu door ePort het bestuur uit en de organisatie, de vereniging uitgereikt om... aan iedereen die een positieve bijdrage aan het helder maken wat digitalisering betekent voor deze maatschappij.
Helder, dankjewel. Ik ga nog even naar een ander thema wat ik ook terug zag komen. Dat is, en die vond ik wel heel interessant, is het managen van je accountability in the digital age.
Ja.
Dat hoor ik jou, echt als ik lees, wat artikelen over jou, hoor ik dat vaak terugkomen. Kun je daar iets over vertellen?
Zeker. Ik was al in contact met UNESCO Parijs, met de directeur Information Societies. En die zei op een gegeven moment van, joh, zou je mij kunnen helpen? Want wij zien dat onze leden, de lidstaten die lid zijn van UNESCO, best wel een steeds groter probleem binnen te krijgen met die hele digitalisering en accountability van die technologie. We zien ook dat wet en regelgeving het gewoon niet kan bijhouden. Dus technologie gaat sneller dan wet en regelgeving kan bijhouden. Kunnen wij daar niet een wereldwijde discussie rond organiseren? Dat heeft geleid tot de oprichting van het Institute for Accountability in the Digital Age. In Den Haag, met medewerking van de gemeente Den Haag. Want dat is de stad van vrede en recht. Nou, die willen ook stad van vrede en recht blijven in het digitale tijdperk. Dus dat is een hele mooie match. Dus de vraag die UNESCO had, de behoefte om die discussie te hebben, de behoefte vanuit Den Haag, nou dat is bij elkaar gekomen, heeft geleid tot opstellen van dat instituut. We hebben een aantal, een tweetal grote internationale summits georganiseerd in het Vredesprijs. En een paper geschreven, een charter geschreven. We zijn bezig met de opname van een aantal webinars, podcasts, om ook een continu dialoog te hebben met spelers over de hele wereld over hoe we nou om moeten gaan met accountability. En gewoon puur gebaseerd op het feit dat technologie, digitale technologie, inmiddels dingen kunnen waarvan de wetgever totaal nog niet in voorzien had. Dus moeten we gaan nadenken, hoe gaan we nou voor zorgen dat wij daar grip op krijgen? En dat betekent een internationale multi-stakeholder dialoog opzetten. Want het gaat ons niet om eigenaar van de discussie of het onderwerp zijn. Daar is het gewoon te groot en te complex voor. Maar wel stimuleren en faciliteren dat hij er komt. Dat is wat we doen.
En als je dan kijkt, hè, vanuit het internationale perspectief. Wet en regelgeving is per land verschillend.
Ja.
De problematiek zou voor vele landen hetzelfde kunnen zijn. Is het dan ook logisch om dat vanuit een internationaal perspectief te doen? Of dat je juist moet denken, ik moet dat juist vanuit een regionaal perspectief initiëren?
Beetje van beide. Kijk, het uitgangspunt is dat het internet kent die landsgrenzen niet. En wat we waarschijnlijk niet willen met z'n allen is allemaal verschillende regionale internetjes. De kracht van het internet is juist dat die grensoverschrijdend is. Dus kan je ook bijna niks anders doen dan nadenken over de vraag internationaal adresseren. En dit hebben we al een keertje eerder gedaan, hè, 500, 600 jaar geleden. Toen hadden wij was het nodig om internationaal zeerecht te ontwikkelen. Want wij voeren ook allemaal op die zee. En daar was ook geen land verantwoordelijk voor. Nou, hey, we hebben het dus al een keertje gedaan. Feitelijk moeten we nu hetzelfde gaan doen. Nu ook voor het internet. Even als uitgangspunt. Dus het kan. Echter, wat je ook ziet in de discussie. Dat de analoge middelen van wet en regelgeving. Waarschijnlijk onvoldoende zijn. Om die digitale technologie bij te houden. Dus wat je nu ziet ontstaan, is een discussie: hoe kunnen we de technologie inzetten om ook technologie te kunnen managen? Dus het is een 21st century issue. Hoe kunnen we 21st century solutions bedenken om dat te adresseren? Voorbeelden, denk aan het inzetten van artificial intelligence. Bijvoorbeeld voor het doorlezen van de terms and conditions van je apps. Ik weet niet of je ooit uitgerekend. Er is een onderzoek gedaan door een Amerikaanse universiteit. Die laat zien dat als je kijkt naar de gemiddeld genomen de apps op jouw telefoon, op je pc. Hoeveel tijd het kost om de terms and conditions te lezen. Waar we allemaal blind ja op gezegd hebben. Kost ongeveer 72 werkdagen. Niemand gaat dat lezen.
Hebben onze surplus tijd dus hard nodig om die documenten überhaupt allemaal door te lezen.
Ja.
Maar Frits, hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar quantum computing? Want dat gaat natuurlijk nog een enorme. Kijk, die AI is leuk. Alleen als je straks quantum onderhangt, dan heb je nog een heel ander soort. Ja, ik kan niet eens voorstellen wat dat voor een impact gaat hebben. Maar hoe dat dan wet en regelgeving is dan toch bijna obsolet. Dat moet je dan toch op een hele andere manier integreren. Hoe kijk je daar?
Ik ben helemaal met je eens, dan wordt het heel lastig, vermoed ik, want daar ken ik onvoldoende quantum mechanica voor, quantum computing voor, maar dan moet je wel nadenken over oplossingen die passen bij wat die technologie vraagt. En dat is gewoon ontzettend lastig. Even een heel mooi voorbeeld daarvan is, we hebben de GDPR, want er was ook nog een vraag van hoe moet je ermee omgaan, lokaal of internationaal.
Ja, sorry, klopt. Ja,
uitgangspunt is internationaal. Maar je kan hem ook regionaal oppassen. Kijk wat Europa gedaan heeft met de GDPR. De GDPR heeft een wereldwijde impact. Geweldig. Wij hebben vanuit Europa de toon gezet hoe wij om moeten gaan met privacy. The right to be forgotten. Alleen, nu komt ie. De inkt was nog niet droog op de right to be forgotten wetgeving. Of wij gingen opeens knoeien met blockchain. Hey, dat is grappig. Wat zegt blockchain technologisch? Als het eenmaal in de blockchain zit, komt het er ook niet meer uit. Hey, right to be forgotten, blockchain. Ja. Dan heb je dus eigenlijk al. En dan zie je dat de right to be forgotten. Ik ga hem even heel simplistisch uitleggen. Die gaat uit van een rationele database. Oh, dat kan ik er wel uitslopen. En dan is die data niet meer. Kan niet als je het in de blockchain stopt. Dus zie je nu dat we nu over dingen moeten repareren. Waarbij het ene land dus een wat. Pragmatische keuze maakt als ik het maar niet meer, als ik de sleutel weggooi en ik kan er niet meer bij, dan is het de facto weg. En er zijn ook landen die zeggen nee, het moet er echt uit.
Ja.
Nou, dus, zo zie je ja, dat je dus zelfs ook al anticipeer je op dit soort wet- en regelgevingen, daar als een mooi voorbeeld waar de technologie eigenlijk al wet- en regelgeving achterhaalt.
Ik vind het zo mooi wat je zegt. We hebben een aantal andere podcasts ook weer het onderwerp over relatiecontract, inhoudscontract. Dus ja. Je kunt met elkaar een relatie aangaan, dat kun je in de blockchain vastleggen wat je ook wilt. Ja. Maar de inhoud, maar uiteindelijk, blockchain komt er altijd na. Een wet en regel komt er altijd na, techniek komt er zelfs altijd na. Het gaat altijd over het menselijk besef van wat willen we samen doen. Ja. En daarvanuit, dat is volgens mij de eerste bouwsteen. Hoe kijk je daarna? Want ik denk dat juist in dat stuk quantum, dat self-awareness, awareness over culture, hoe je dat wil vastleggen, manifesteren en daar dus ook technologie, garbage in is garbage out.
Ja.
Dus ik denk dat we die meer, ik weet van Fontes hier in Eindhoven dat ze met een moral lab bezig zijn, dus dat veel meer ethische vraagstukken zijn en dat je daar mensgesprekken over moet hebben. En daarna, toch?
Ja, sorry, nee, daar moet je absoluut mensgesprekken over hebben, dat klopt. Alleen ook al dan merk je, dat merkten wij in een aantal gesprekken rond accountability and digital edge, dat De vraag mag dan wel hetzelfde zijn, maar het antwoord is, zo zeggen, per land, per regio, per cultuur verschillend. Dus hoe wij uiteindelijk dat vraagstuk willen oplossen hier in Nederland, dat wijkt af van hoe ze het eventueel in Amerika, India of China willen.
En Frits, is het dan zo, ik gooi gewoon wat voor, hè, want ik ben gewoon benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Kijk, ik zit in een soort van totale, waarschijnlijk is het een totaal theoretisch verhaal, maar hoe het werkt binnen organisaties die met meerdere teams werken, meerdere culturen, meerdere achtergrond, verschillende PNL's, dat bepaalt ook wel sterk een cultuur. Ja. Maar in ieder geval, to what purpose? Dus wat is onze impact statement? Wat is nou de missie die we proberen na te streven? En hoe gaan we dat samen organiseren? En hoe zetten we daar? Dus dat is eigenlijk een mini-eco, ja, een ecosysteem, maar een mini-community. Daar gaat het dus over, elke keer de vraag stellen, wat is nou het hoogst haalbare doel voor China? Wat is nou het hoogst haalbare doel van de US? En wat is nou het hoogst haalbare doel van Europe? En wat op DNA-level, wat is de historie verankerd in wie we willen zijn op identiteitsniveau? Wat bepaalt dan dat we op een bepaalde manier dingen organiseren met elkaar? En in mijn beleving, maar again, dit is weer een heel mooi abstract verhaal, denk ik. In mijn beleving streven we allemaal naar dat we gewoon een fijn, gelukkig leven hebben, waar we liefde kunnen ervaren met elkaar en dat we dus vanuit positiviteit betekenisvol voor onszelf of voor anderen kunnen zijn. In alle talen uiteindelijk, in alle geloven, komt het uiteindelijk daar een beetje op neer. En dan denk ik van, dan moet het toch niet zo heel moeilijk zijn en dat is totaal... Dan zou het toch hypothetisch niet zo moeilijk moeten zijn om dat uit te kristalliseren tot een beleid wat ook te digitaliseren is op een eenduidige manier.
Ja, je beschrijft wel het ideale plaatje, vrede op aarde en laten we met elkaar gewoon op één planeet leven. Dat is niet de realiteit.
Nee.
Je hebt gewoon te delen dat er toch altijd wel mensen, organisaties, landen zijn op een of andere manier entiteiten die zeggen ja, ik wil toch iets meer dan jij, dus ik ga niet meewerken aan dat ideale plaatje. Daar moet je mee. Dat is de praktijk van alle dag. Maar ook eventjes, we hadden een discussie over, e-port gaat vooral over kennis bij elkaar brengen, maar daar is ook een hele belangrijke les. Zorgen dat we elkaars toneeltaal ook leren, want een politicus heeft een heel andere toneeltaal dan een IT'er. Dus zorgen dat die elkaar überhaupt gaan verstaan, is heel van belangrijk. Dus daar zijn we met communicatie bezig. Het accent bij I4A is vooral gebaseerd op beseffen dat die verschillende culturen en visies er zijn. Dus dat je ook daar heel erg mee rekening moet houden als je na gaat denken over oplossingen. En dat je ook gaat beseffen dat we mogelijk na moeten denken over het inzetten van de 21st Century Solutions. Dus een beetje thinking out of the box. Je moet echt op een andere manier kijken naar potentiële oplossingen om dat probleem te adresseren. Bij al die communities hoort nog steeds wel diezelfde. Hoor. Welke vraag zijn we aan het oplossen en wat hebben we gemeenschappelijk? Maar wat ik ook heel mooi vind, waar ik de afgelopen anderhalf jaar gewerkt heb bij de Rijksinnovatie Community, die is ooit opgezet om de verschillende eilandjes van de Rijksoverheid met elkaar te verbinden. Want ja, waarom zou elke keer het wiel opnieuw uitvinden? Als daar iets ontdekt wordt, kunnen we het daar ook gebruiken. Nou, daar gaan we tijd mee besparen en kosten mee besparen. En dan gaan we de maatschappij mee vooruit helpen, wat het doel van die overheid is. En dan kan je aan de ene kant instrumenteel dingen organiseren, events, werkgroepen, allemaal gedaan. Maar wat we feitelijk ook afgelopen anderhalf jaar georganiseerd hebben, is een soort mindset bijbrengen dat samenwerken over grenzen heen, dat we het eigenlijk normaal zouden moeten vinden. En dat is wat ik daar, zeg maar, als belangrijkste bijdrage vind. Dat we binnen die overheid, die nog steeds in silo's is ingericht, met eigen PNL-verantwoordelijkheid, dat we toch normaal gaan vinden dat wij samenwerken. En op het moment dat je die gedachte hebt, ga je op een gegeven moment beseffen van, hey Frek, dan is betekent dat die community die iets wil initiëren ook een tijdelijk leven heeft. Want op het moment, als het gegeven moment normaal gevonden gaat worden, ja, dan hebben wij eigenlijk ons doel bereikt. Dan kunnen wij ook gewoon het overdragen, kan iemand anders het oppakken.
En hoe veranker je dit op een daily basis, dat zo'n community weet wat eigenlijk de imprint is dat ze überhaupt bestaan?
Kijk, je moet ook wel slim omgaan met je eigen communicatie en het presenteren van wie je bent en wat je doet. Dit zit hem heel erg in het gedrag. In het gedrag ontwikkelen dat je... Dus congruent handelen is heel erg belangrijk.
Ja.
Als je één keertje afwijkt van je eigen boodschap, ja, dan wordt het wel heel lastig om die boodschap te blijven uitdragen.
Ja.
Dus congruent gedrag vertonen, past die community bij mij als persoon, is wel een hele belangrijke.
Ja. En hoe werkt dan, we hebben ook wel eens termen gehad over halen en brengen in zo'n community. Hoe werkt dat? Kun je daar iets over vertellen? In die laatste variant van de...
Kijk. Een community is inderdaad halen en brengen. Maar het rare is, soms is het brengen van een vraag ook relevant. En het halen van een antwoord is ook relevant. Dus je hoeft... Halen en brengen betekent niet, want dat is ook niet de verwachting, dat we allemaal dezelfde rol in die community hebben. Als ik over community spreek, dan refereer ik ook graag naar mijn eigen hockeyelftal. Ik speel nog steeds hockey. Ik keep bij Veteranen van Aarde. En hebben wij 11 keepers op het veld, dan gaan we geen wedstrijd verliezen, maar we gaan er ook geen winnen. Behalve, het mag ook helemaal niet, maar dat terzijde. Maar we hebben dus complementaire rollen in dat team. En zo zie je ook met halen en brengen. De ene is een waterdrager, die moet de bal naar voren spelen en het antwoord is dan dat doelpunt. Dat ga ik nooit geven. Dat is mijn expertise niet. Ik heb een hele andere rol in die community. Nou, de leuke van die metafoor is je me ook kan vertellen naar van hey, het is niet alleen een wedstrijd spelen, je moet ook met elkaar trainen, je moet het met elkaar leuk vinden. Een community is namelijk vrijwilligerswerk over het algemeen. Mm-hmm. Dus als jij het idee hebt, ja, dit is een groep mensen waar ik helemaal niks mee heb, moet je even afvragen of je wel in de community moet zitten. Door ook heel veel dingen bij die niet tot, zeg maar, de content van die community behoort. Je moet af en toe op bar staan en een wedstrijd fluiten. Maar veel belangrijker en die subtieler is, de rol die jij op dat speelveld hebt, is een hele andere rol die jij hebt buiten het speelveld. Buiten het speelveld kan je elkaars klant, concurrent zijn, leverancier of überhaupt geen relatie met elkaar. Die zou niet relevant moeten zijn. Die is ook niet relevant op het moment dat je weer in het andere speelveld
speelt. Dus dat is interessant. Het gaat dus over contextspecifiek gedrag.
Ja.
En het gaat dus ook over uitstappen in het systeem waar je uitstapt en instappen in het systeem waar je instapt. Dus als je zegt, ik ben nu de hockeyspeler, dan ben je nu de hockeyspeler en dus niet de directeur van een bedrijf en lalala. En, dat is voor mij, als ik innovatieteams train, is dat ook de voorwaarde everybody's included in de innovatieproces. Dus de CEO die erbij zit, heeft dan gewoon een voornaam en geen CEO meer. Dus,
op het moment dat hij, en dan moet je hem beoordelen op zijn feitelijke bijdrage in die context.
Exact.
En op het moment dat zo'n persoon zeg maar meer invloed op de discussie wil hebben, omdat hij toevallig in een heel ander speelveld directeur is, zou ik zeggen, jongen, ik ga jou echt zuiver beoordelen op wat jij hier gaat bijdragen.
Ja.
En dat is wel een van de lastigste dingen met een community. Zorgen dat je heel zuiver bent in je doelstellingen, maar ook in de verschillende rollen. En voor mij de enige manier de afgelopen jaren om dat voor elkaar te krijgen, is zorgen dat content leading is. En dat is ook de reden. En we hebben het over communities of practice vaak, of over communities rond popster of communities rond regio's. Maar ik ben er ook van overtuigd dat community ook een organisatievorm aan het worden is. En dat heeft ook mede te danken naar die hele ontwikkeling van digitaliseren. We leven in een wereld waarin wij opgegroeid zijn in command en control denken. We willen vooral koning van ons koninkrijk zijn. Hey, wat heeft het internet gedaan? Die heeft ervoor gezorgd dat communicatie wereldwijd zo goedkoop geworden is, dat we eigenlijk de facto naar een connect- en collaborate-maatschappij aan het groeien zijn. En dat betekent dat je niet hiërarchisch met elkaar aan het samenwerken bent. Niet hiërarchisch met elkaar iets aan het produceren bent. Alleen, wij weten rationeel al lang en breed met z'n allen dat we naar die wereld aan het groeien zijn. Emotioneel willen wij nog steeds koning van ons koninkrijk zijn. En daar zie ik het vaak botsen. Dus een community manage is ook een cultuurverandering realiseren. Waarbij een aantal mensen toch wel op een de feiten gedrukt moeten worden. Van joh, je zit niet meer in een hiërarchie. Wat draag je bij?
Frits, ik kom even terug op die opmerking die jij maakte, want die integreerde mij wel, dat een community eindig is op een bepaald moment. En ik probeer daar een beeld bij te vormen. En waarom vraag ik dat? Omdat jij ook zegt, een van jouw belangrijkste uitgangspunten is gemeenschappelijkheid leren ontdekken. Ja. En gemeenschappelijkheid creëert dan community. Dus hoe kun je dan in jouw optiek een community eindig laten zijn? Want zou die gemeenschappelijkheid in één keer weg zijn? Of hoe moet ik dat zien?
Goeie vraag. Hij is wat bout gesteld. Maar de vraag die eigenlijk, de feitelijke vraag is eigenlijk, heeft die community nog betekenis? Dat is eigenlijk de echte vraag. De consequentie van wel of niet betekenis hebben is of je kan doorgaan op dezelfde weg. Je moet fors bijsturen of je moet misschien jezelf opheffen. Een beetje het gekke voorbeeld wat ik dan wel eens noem is als wij nu besluiten van joh, laten wij een community oprichten voor analoge camera's. Ik denk dat het een hele kleine community wordt. Want daar is eigenlijk geen behoefte meer aan. Ja, misschien voor een aantal retro's wel, maar even in de gedachte. Het moet toegevoegde waarde hebben. Dit om ook weer uit te beseffen dat een van de lastige dingen van een community, en zeker van community management, is continu kijken, ben ik met de goede dingen bezig? Is het relevant voor mijn leden? En op het moment dat die community eigenlijk geen toegevoegde waarde meer heeft, maar eigenlijk alleen maar overeind is, omdat het zo goed staat op het LinkedIn-profiel van de directeur of de voorzitter van de vereniging, dan moet je afvragen, ben ik goed bezig?
Het resoneert erg ook bij een podcast die we hadden met Paul Bessems over supplutijd. Ja. Dus als ik zeg van ik wil 4 dagen in de week werken, ik hou 1 dag in de week over, dan gaat het eigenlijk over dat je die ene dag van tevoren al inricht met activiteiten anders, want een mens kan niet, dan een vrije dag ga je toch weer werken. Dus je moet daar iets plaatsen, de empty space moet gevuld worden. Als je dat zo zegt, en ik opperde toen van ja, weet je uiteindelijk, als mensen hun eigen identiteit gelinkt hebben met de rol die ze vervullen binnen een bedrijf of een functie, en dat ze daarmee een ego ook vervullen. Dus dat ze daarmee een gevoel van belonging of de bijhoor, betekenis, whatever. Dus jij zegt van, heeft de community nog betekenis? Dan kan het misschien inhoudelijk geen betekenis meer hebben. Maar als het voor het collectief, als het mij betekenis geeft dat ik bij een groepje hoor, of dat ik dus een sociaal, dan heeft het sociale betekenis. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
Dat is op zich voor mij helemaal prima hoor. Ik bedoel, als het voor een relevante groep mensen nuttig is, prima, ga vooral door. Ik zal je niet zeggen van.
Maar dat kan dus off-topic zijn, uiteindelijk, begonnen is.
Dat kan off-topic zijn, maar zorg er wel voor dat dan iedereen meebeweegt.
Ja, check.
Dat is meer mijn vraag. Misschien wordt het aantrekkelijk voor mensen, misschien ga je door mensen verliezen, maar je moet continu, denk ik, bekijken, ben ik nog wel relevant? En als dat betekent bijsturen, ja, dan is dat voor de oorspronkelijke leden misschien off-topic, maar heel relevant voor de nieuwe leden.
Ja, want dan ben je dus eigenlijk aan het hercontracteren. Dus ja. het is de agile coach die elke maand naar de opdrachtgever gaat. Zegt van, joh, volgens mij is deze maand mijn opdracht veranderd. Zullen we dit nog eens een maand aankijken zo, toch? Ja. Of niet?
Agile is een heel mooi voorbeeld van een de facto community denken toepassen op die organisatievorm. Ik trek er met trouwens ook iets anders over, want het hoort ook denk ik bij community beelden. Je werkprofiel ten opzichte van je privéprofiel of werken privé. Het mooie, ook van de huidige technologie en de coronatijd, heeft duidelijk gemaakt dat werk en privé in elkaar begint over te lopen. We zijn gewoon lid van verschillende communities waarin wij opereren. En betekent ook voor mij dat dat hele 9-to-5 denken van hey, ik ben nu aan het werk en nu ben ik niet meer aan het werk, dat volledig aan het verdwijnen is. Ik denk dat het heel normaal is dat wij nu overdag eventjes een boodschap doen en dan een uurtje langer doorwerken, 's avonds of in het weekend. Omdat ons dat gewoon in ons eigen ritme wat beter uitkomt.
Ja, en ik denk als het bijdraagt aan zelfrealisatie. Dus ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn vriendin, die werkt bij een zorginstituut hier in de regio Eindhoven. Die implementeert daar zelfregie en zelfsturing, een zorginstelling. En ik zie dat. Ja, dat gaat helemaal niet meer over werk, bij mij ook niet. Ik heb een eigen bedrijf, dus ik bedoel, ik werk altijd. En dat is omdat mijn passie is, dus ik mijn vuur. Ja. En ik kan dat niet doen. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ja. Ja. Dus, en zij Ja, ze, ondertussen is ze met transactionele analyse bezig, met systemisch werken. Dat past zij daartoe en daar leest ze over door. Dus ze zou nog over aan het studeren. Dus ja. Dat gaat veel meer over hoe verhoud ik mij tot die materie. En hoe ik me daar tot verhoud, dat zegt iets over wie ik ben. Dus eigenlijk in communities leer je ook heel mooi jezelf kennen. In je werk leer je ook heel mooi jezelf kennen. Dus ja. Ik denk het kort iteratief schakelen tussen communities draagt ook bij aan die diepere behoefte om betekenisvol jezelf te leren kennen in context met datgene wat je buiten jezelf aantreft. Ja. En daar helpt een baan van 40 uur in de week, continu dezelfde omgeving. Ja, ook al doe je heel veel verschillende projecten, je komt dan toch wel heel vaak dezelfde mensen tegen. Dus is juist die wisseling van omgeving, van mensen, vraagt elke keer om een herijking van wie ben ik ten opzichte van wat ik buiten... En dat zorgt voor verzelfde groei volgens mij.
Ja, het zorgt heel erg voor dat je content-driven kijkt naar... Hey, ben ik nog met wezenlijke en reële zinvolle dingen bezig? Ik kan geld opnieuw verdienen als ik het verlies. Ik kan niet tijd opnieuw verdienen. Dus ik wil de tijd die ik heb nuttig besteden. En ik realiseer me dat in mijn denken dat we veranderen van een command and control naar connect and collaborate systeem. Dus van hokjes naar een netwerk wat eigenlijk met altijd met elkaar verbonden is. Daarmee ook in één keer ook voor mij, dat vertaal, ik wil dus niet in werk-privé hokjes zitten. Nee, dat loopt dus ook in elkaar over.
Ja.
Frits, ik wil nog eens eventjes terug naar het internationale aspect van communities. Want daar heb je natuurlijk veel mee te maken gehad. We hebben een aantal podcasts geleden hebben wij met Thomas Zwaag gesproken. En die is ook bezig geweest met community. We hadden het dan over ecosysteem, maar dat trek ik even in dezelfde lijn door. Ja. De verschillen tussen Oezbekistan, waar hij actief geweest is, en Nederland. En dan heb je natuurlijk op verschillende landen, hè, ben jij bezig geweest. En ik ben heel benieuwd wat jij aan culturele verschillen hebt gemerkt rondom ecosystemen of communities.
Ik zou zeggen, ik heb vooral, vreemd genoeg, dat is dus op de aard van beest, ik heb vooral gezien dat het redelijk universeel is. Of ik nou in Korea, in Nieuw-Zeeland of in Amerika spreek. Ik ervaar veel meer een gemeenschappelijkheid in dit denken dan dat ik nou de verschillen zie. Het vertaalt zich misschien meer als een incidentje dat in Europa willen we heel graag... Tenminste, ik ga even heel erg generaliseren, maar ook in het kader van discussie rond accountability. Wij hebben een overheid en we willen dat de overheid dat regelt. Dat is prettig. Dan praat je met een hele grote Amerikaanse entiteit die ook toen bij de eerste summit aanwezig was. En zegt, nee, wij willen het bedrijfsleven dat regelt. Exact dezelfde vraag, alleen onze cultuur, wij willen graag een overheid dat regelt. En daar, nee, wij willen vrijheid, wij willen het zelf regelen. Daar heb ik het in teruggezien. Ik zie het soms ook wel in andere culturen die wat hiërarchischer zijn ingericht, hebben wat meer moeite om vanuit community mindset te denken. Dus op het moment dat wij India ben, maar zelfs ook in Frankrijk of in België, zie je dat het egalitaire community denken, waar wij Nederlanders als cultuur eigenlijk best wel al heel goed in zijn, dat staat soms in de weg. Wij vinden het erg om tegen onze baas dingen te zeggen. Sterker nog, wij vinden geen eens dat hij een baas is. Hij is een manager daar in de top. Maar daar merk je dat... Dat is vooral wat lastig is, die klassieke hiërarchische verhoudingen. Maar ja, ik zie verschillen. Maar ik merk dat ik vooral me blijf focussen op de overeenkomsten. En dat valt me juist zo op. Dat in al die landen waar ik heb mogen spreken, juist mensen ook op zoek gaan naar die overeenkomsten.
Ja.
En dat geeft mij hoop dat we met iets bezig zijn wat misschien best wel eens ver kan gaan.
Ja.
Frits, wij zijn dan met een onderzoek bezig. Dat gaat over kinderen op internationale scholen. Ja. En hoe die op die internationale scholen leren het verschil dat de verbinding is. En kinderen op wat lokalere scholen, die hebben niet zoveel met heel veel verschillen te maken, want dat zijn gewoon kinderen uit het dorp. En die kinderen op internationale scholen, die leren dus eigenlijk al veel meer van, oké, jij bent anders dan ik, maar dat is eigenlijk de overeenkomst, dat we dus anders zijn. En dat die mindset, Volgens mij is dat de mindset waar je het net over had. Dat eigenlijk dus over cultuur heen, over overtuiging heen, over imprints heen, over denkkaders en patronen heen, ligt daar natuurlijk de enorme kans, zeker met de globalisering, om een one unity te creëren van mensen. En nog steeds met een local presence, met een eigen cultuur. Maar als we maar collectief begrijpen dat dat maar een model van de wereld is en dat dat niet het model van de wereld is, dan kun je volgens mij die verbinding maken.
Helemaal, ja. We hebben al ons eigen perspectief, maar dan ga je hem wel heel holistisch benaderen. We leven allemaal op hetzelfde ene kleine planeetje, kan je zeggen. Maar we leven allemaal op hetzelfde internet. We willen allemaal hetzelfde geluk voor ons privé. Hoe dat eruit ziet, ja, dat is heel erg lokaal verschillend.
En als je dat dan weer helemaal terugtransleert naar die digitalisering waar we eigenlijk helemaal in het begin over hadden, hoe verhoudt zich dat daar dan mee? Want dan zit het toch een beetje in mijn beleving op dat. Kijk, het ideaal plaatje is misschien, dat is wel heel erg rinkelloos. Er zitten helemaal geen rinkeltjes meer in. Maar volgens mij is dat ook de charme van mens zijn, dat er juist rinkels zijn. Dus die moeten ook celebraten, de verschillen. Ja. Maar het gaat dus niet zozeer over. Dat er geen verschillen mogen zijn, maar het gaat er volgens mij, hoe verhoud je je tot die verschillen? Dus ben je oké dat er een verschil is? En tot wat voor een hoofddoel draagt dat dan? Waarom is dat verschil binnen die cultuur en die cultuur, weet je?
Ik ben heel blij met het feit dat we gaan nadenken over verschillen, want op dat moment ga je ook nadenken over eigenlijk inclusie.
Ja.
En dus persoonlijk, ik zou alleen wel willen dat je daarmee ook voor zorgt dat je niet de ene groter maakt dan het, of belangrijker of mooier maakt dan het is. Ik werd laatst geconfronteerd met mijn eigen, conservatieve denken. Ik vind het zelf heel logisch dat ik mezelf heteroseksueel noem. En ik weet dat er naast heteroseksuelen homoseksuelen zijn. Dat zijn twee mooi gelijkwaardige termen die gewoon aangeven zonder enige waardeoordeel hoe iemand in het leven staat. Ik werd laatst geconfronteerd met een nieuwe term, cisgender.
Oké.
Cisgender als tegenhanger van transgender. En dacht ik bij mezelf, de allereerste keer dat ik het hoorde had ik zoiets van, ja, hallo, hier zit ik niet op te wachten. Doe eens normaal.
Ja.
Tot een gegeven moment je er uitgelegd krijgt. Op het moment dat je een transgender persoon tegenkomt en je spreekt in je taalgebruik over transgender en normaal, heb je meteen een waardeoordeel uitgesproken over transgender zijn.
Ja.
En willen wij een maatschappij nastreven waarin wij ook die mensen normaal en inclusief gaan benaderen, heeft het consequenties voor ons taalgebruik. Hey, misschien moeten we, en ik weet niet of dat een goede term gaat blijven of niet, maar zeggen, dan zijn wij misschien cisgender.
Ja.
Dat is even een drempeltje die je moet nemen. Maar het geeft ook aan hoe belangrijk taal is om te framen hoe wij over onderwerpen nadenken, hoe wij onderwerpen bespreken.
Het is grappig dat je dat zegt, want taal, ik bedoel, wij werken natuurlijk met AI, dus interessant, daar zit ook iets met programming in. Het grappige is dat de Moral Lab van de Fontes is aan het onderzoeken in welke mate de taal van de AI bepaalt wat de score is. Dus als jij een bepaalde taxonomie of ontologie gebruikt, dan dit heeft weer met die digitaliseringsslag te maken. Dus als je een agnostische AI hebt en je legt daar een aantal taalreeks overheen, in welke mate is bepalend wat de outcome is van de matchscore gebaseerd op degene die de code heeft geschreven. En dit is natuurlijk een ethisch dilemma, want er is daarin echt geen goed of fout. Er is enkel een model van de wereld. Dus als je de AI, een iemand met de opdracht bouw een AI volgens deze parameters, en dat doe je in India, dat doe je in Verenigde Staten of in Europa, zou je dan andere matching score uiteindelijk krijgen omdat die AI vanuit een ander model van de wereld is geschreven? Dat is natuurlijk echt wel heel interessant. En daarna ga je pas kijken en welke wet en regelgeving wil je dan nog incorporeren. Maar in de basis bij het schrijven van die AI-code kan het eigenlijk al, verkeerd, is een vreemd woord, maar.
Nou ja, de resultaten kunnen gewoon biased zijn. En dus meer dan voldoende onderzoek die aangeven dat het biased is. Dus het begint al denk ik gewoon met domweg erkennen dat de taal en de middelen die wij gebruiken, die zijn gewoon gekleurd. Die zijn niet neutraal.
Ja, ja.
Ja, sorry.
Ga verder.
Nou, ik wil nog één opmerking maken, wat als je over communities gaat nadenken, wat ik soms wel meemaak, is dat de ultieme consequentie van community denken, is dat ook iedereen een plek heeft in het grotere systeem. Ik kom ook al mensen tegen die zeggen van, ja, jij bent nog van de oude wereld, maar wij zijn van de nieuwe wereld. Dus wij zijn van de communities en jij niet. Hey, maar op het moment dat je die uitspraak doet, dan heb je dus eigenlijk alweer een kleine silootje gezet rond jouw community. Dus het is ook zo lastig om dan een gegeven moment heel congruent te zijn in je gedrag. En te beseffen van, hey, dan heeft ook die oude structuur moet een plek hebben in dat bredere ecosysteem. Dat dan die plek misschien veel minder relevant en veel minder dominant is. Zou kunnen. Maar zelf iemand uitsluiten van jouw community, ben je de feitelijk al de facto je eigen community aan het opheffen. Dan heb je dus weer gewoon een eigen silootje ingericht.
Dit is wel een leuk bruggetje, Frits, naar mijn volgende vraag. Want in het begin hadden we het er even over dat je zo'n 25 tot 30 communities in het leven hebt geroepen.
Ja.
En dan, wij zijn altijd van de lijstjes, hè? Dus, ja. Dus ik kom dan weer met zo'n vraag van, op welke community ben je dan het meest trots?
Oh, ja.
Het is toch een vraag die ik toch ga stellen. Ja.
Jeetje. Dat vind ik een hele lastige.
Je wou toch niet zeggen rare vragen?
Nee. Nou, het is een vraag die ik eigenlijk nog nooit gekregen heb, in alle eerlijkheid. Ik ben op verschillende communities. Dit is heel subjectief, want de ene community heeft gewoon hele andere middelen om dingen te bereiken dan de andere community. Dus de ene is gewoon echt puur liefdewerk, oud papier, een houtje, touwtje aan elkaar koppelen en toch een geweldig resultaat hebben, geven de middelen. De andere community had vele malen middelen, waardoor je ook schijnbaar ook een veel groter resultaat kan bereiken. Maar misschien in zijn efficiëntie gewoon minder bereikt heeft. Dus het is wel voor mijn gevoel heel erg appels en peren met elkaar vergelijken. Ik ben trots nog steeds op het BPM Forum, het Business Process Management Forum. Heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen. Maar waar ik trots op was, dat ik was jarenlang voorzitter. Op een gegeven moment ging ik in de Raad van Advies. En op een gegeven moment na die Raad van Advies ben ik gewoon weer regulier lid. Maar dat ik op een gegeven moment op een bijeenkomst aangesproken werd door een lid, want ik was al misschien 2 jaar niet geweest. En die zei, goh, een nieuw gezicht, wat leuk, zal ik je introduceren bij het BPM Forum? En wat wij doen, waar we van zijn. En dacht ik bij mezelf, eigenlijk heel wat gaaf. En ik heb hem ook meteen van, praat me alsjeblieft bij, want ik heb misschien wel dingen gemist, maar weet, ik heb het BPM Forum ooit opgericht. En ik wil je niet in verlegenheid brengen dat je pas achteraf aankomt. Maar het simpele feit dat we iets hebben geïnitieerd wat ontkoppeld is van de personificatie van de originele oprichters, zijn eigen leven is gaan leiden, met een moris is gekomen wat meteen mensen aanspreekt en zegt van, hey, jij bent nieuw, mag je erbij betrekken? Dat vond ik gaaf om te zien.
Ja, ik denk dat je dan echt wel, nou, ik zag niet optimum, maar dan heb je toch wel iets moois bereikt.
Ja,
en dat is dan meteen mijn volgende vraag eigenlijk, Frits, van, als we naar de toekomst kijken,
ja,
en kijken over 5 of 10 jaar, evolueren die communities dan in een bepaalde richting? Of blijft het, hè, je had het over de communities van 500 jaar geleden die ontstonden, hè, rondom de scheepvaart.
Ja.
Is het niks nieuws, alleen oude wijnen nieuwe zakken, zullen we maar zeggen.
Nou, ik had het over de internationale wet en regels.
Oh ja, sorry, dat is waar. Ja, maar dat is ook een samenwerking.
Ook toen hadden wij community overigens, gilders genaamd. Ik vind het heel lastig om die toekomst te voorspellen over hoe het eruit ziet. Mijn gut feeling is wel dat community als organisatievorm een vlucht gaat krijgen. Omdat we domweg middelen beginnen te krijgen, vooral digitale middelen, waardoor wij de huidige organisatievorm niet noodzakelijk meer nodig hebben. Even een klein voorbeeldje. Frederick Taylor heeft ooit in 1911 zijn boek Scientific Organizations geschreven. over hoe je organisatie moet inrichten. Nou, het Tayloriaanse denken, waar we allemaal in zitten. 1937 heeft Ronald Coase, een Engelsman, een boekje geschreven over transactiekosten. Heeft hij in 1991 een Nobelprijs voor gekregen voor economie. Die transactiekosten geven aan, het is goedkoper in de organisatie om iets te produceren dan erbuiten. Daarom bestaat een organisatie. Het grappige is dat in 1991 ook Tim Berners-Lee met World Wide Web naar buiten ging. Nou, wat heeft dat web gedaan? Die heeft de transactiekosten daarbuiten zoveel lager gemaakt, dat je nu kan zeggen, joh, ik kan diezelfde wet van Ronald Coase eigenlijk ook gebruiken om uit te leggen waarom wij als maatschappij op heel veel plekken zien dat we van dat hiërarchisch ingerichte maatschappij naar een netwerkmaatschappij aan het groeien. Om die netwerk aan te sturen, ben wat bevoordeeld, zie ik de community organisatie als een model hoe wij dingen kunnen blijven organiseren met elkaar. Dus dit gaat voorbij communities of practices, verenigingen, wat dan ook. Het is een organisatievorm, het krijgt misschien een nieuwe naam, maar wel een organisatievorm waar de elementen van community building belangrijk geworden de komende jaren. Daar geloof ik wel in.
Volgens mij gaat het dan ook wel echt over gelijkwaardigheid en over wat je straks ook aangaf, dat hiërarchisch. Als je gaat kijken vanuit hoe verbinden we dan met elkaar. Dus ik ben gelijk aan jou en jij bent gelijk aan mij. En we onderkennen dat we allebei een expertise hebben die een bepaald soort, dat jij ergens beter in bent dan ik. En dat kan ook soms dus zijn dat je beter bent in verantwoordelijkheid nemen. Of dat je beter bent in sturing. Of beter bent, maar het kan dus ook programmeren zijn, timmeren of schilderen. Wat dan ook. Maar dat eigenlijk allemaal skills zijn. En dat je aan een skill eigenlijk geen hiërarchische identiteit meer kunt ontlenen. Beter nog, we zijn allemaal gelijk. Punt.
Nou, we zijn niet allemaal gelijk. Terug maar. Een keeper is niet hetzelfde als een aanvaller. Dus we zijn gelijkwaardig. Maar we zijn allemaal
gelijk. Ja, je hebt gelijk. Ja.
Maar we zijn niet gelijk.
Nee, oké.
In hetzelfde hockeyteam heb je nog steeds een aanvoerder die een specifieke rol heeft.
Ja.
Alleen dat hij dus als aanvoerder op dat moment in die situatie wat meer mag zeggen. Prima. Maar het is ook heel situationeel. Op het moment dat wij een corner tegenkrijgen, bepaal ik hoe we die corner gaan verdedigen.
Ja, maar dat kan alleen maar omdat het team jou die empowerment geeft.
Ja, maar ook omdat soms andere mensen zorgen dat zo werkt. Een mooi voorbeeld vind ik Mark Lammers, coach van Nederlandse Dames Hockeyelftal, die zei van, joh, bij een strafcorner die wij dan mogen nemen, dan gaan de mensen die aan de kop van de cirkel zijn, die nemen het besluit. Dat heb ik gedelegeerd. Ik kan dat niet overzien, zeg maar, van de zijlijn. Moet ik ook helemaal niet willen. Daar gebeurt het. Dus daar nemen mensen een besluit. Even terug op aarde, even een business case waar ik aan zit te denken. Jaren geleden betrokken bij Thuiszorgstad Utrecht, waarin ze een magnetisch planbord hadden om de thuiszorgmedewerkers te vertellen wat zij die week moesten doen. Dan had je dus iemand die vertelde, jij moet dit gaan doen. Dat systeem leverde eigenlijk dat Thuiszorgstad Utrecht eigenlijk technisch failliet was. Geld kwam veel te laat binnen, want er werden continu shifts gewisseld, want het kind was ziek, boodschappen, wat dan ook. En wat zij toen gedaan hebben, is wij gaan dat hele planningssysteem, dat gooien we eruit. Dus in plaats van een soort schedule push kwam er een reality pool. De medewerkers, de professionals, mochten elkaar onderling uitmaken wat ze gingen doen. Dat zorgde voor een enorme grote medewerkerstevredenheid, die vrijheid. Het zorgde er ook voor dat heel veel administratie die van tevoren nodig was, niet meer nodig was, waardoor efficiënt de mensen die geholpen werden meer aandacht kregen, dus de patiënten was tevreden. En op de planning meteen reëel was, want er werd toen gebruik van smartphone technologie, een van de eerste, was ook directie tevreden, want de rekening kon snel de deur uit. Maar het zat hem erin in het vertrouwen wat het management had op dat moment, de raad van bestuur. Mijn collega's zijn professionals, ik vertrouw ze dat ze het gaan doen. En dat er nog een hele kleine afdeling is voor de uitzonderingen die we alsnog moesten regelen, dat nam iedereen voor lief. En ik denk ook, als je gaat hebben van hoe ga je het nou aansturen, het is een beetje Rijnlands versus Anglo-Saxisch denken. Rijnlands, Anglo-Saxisch heel erg, ik ben de baas, ik mag het zeggen. Command and control. Hey, ik weet waar het over gaat, ik mag het zeggen. Het Rijnlandse, ik ben een professional, ik weet waar ik het over heb en daarom luister je naar mij. En ik denk, en dus veel meer op basis van de content ga je kijken, hoe gaan wij dingen organiseren? Want dit is niet een verhaal over een oproep voor anarchie. Je hebt er nog steeds een structuur bij nodig. Je wil nog steeds dingen met elkaar bereiken. Er moet nog steeds een bepaalde output komen. Het is alleen de vraag, hoe kom je bij die output? Wie neemt een besluit?
En welk model is daar dienend in? Dus dat is, als ik denk aan Frederic Laloux met zijn verschillende met reinventing organizations. En je kijkt naar rode organisaties, blauwe cyanen, nou weet je, de amberkleurige organisaties. Dan kun je een organisatie goed 5 of 6 vormen tegelijkertijd vormen. En misschien ook wel wat je zegt situationeel. Dat in een bepaalde situatie, nou, net hier in Eindhoven met de rellen, dan is het heel fijn dat er een ME is die heel erg rood aangestuurd is.
Ja.
Gewoon 1 linie stap naar voren, weet je wel, bam, en gewoon doen. En ik denk, dan wil je niet een heel erg, met heel veel zelfregie en zelfsturing.
Het is absoluut geen one size fits all, maar er zijn veel situaties te bedenken waar je multidisciplinair wil samenwerken, waar je misschien niet alleen multidisciplinair, maar met verschillende organisaties aan vraagstukken samenwerken, dan zou je het relevant kunnen inzetten.
Maar het gaat er dus volgens mij aan de voorkant aan dat je van met elkaar afstemt, weer contracteert, welke vorm je in gaat zetten. En ik denk dat je dan niet meer onder druk in de rode situatie wordt gestopt, maar dat je zegt, oké, we kiezen nu voor rood.
Je moet, een community zijn is geen doel op zich, het is een middel om je doel te bereiken.
Exact,
Dat onderscheid moet je continu wel blijven maken. Als jij een bepaald doel hebt en dat is het verkeerde middel, niet inzetten. Dus er hoort ook inderdaad de vraag bij, bij welke omstandigheden zou het interessant zijn om community als model te gaan toepassen?
Ja.
En voor mij zou dat de situatie zijn waar mensen een niet-hiërarchische onderlinge relatie met elkaar hebben, en toch bereid zijn om samen te gaan werken om iets te willen doen. Iets te willen onderzoeken, iets te willen leren, iets te willen produceren. Het maakt niet uit. Er zijn tig voorbeelden waar dat gebeurt. Nou, dan zou je in die situatie daarover na kunnen denken.
Frits, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn.
Maar we zijn bijna door de tijd. Ja.
Nou, dat zeg ik niet, maar ik denk dat we zeker nog een keer een vervolg hier moeten maken.
Graag. Want
je hebt hele leuke thema's aangedragen. Dank daarvoor. Wij sluiten altijd af met een takeaway. Wat neem ik mee aan de hand van deze podcast? En jij hebt het laatste woord in deze. Ik begin en dan komt Rolf. En eigenlijk vond ik een hele mooie, en die ga ik even naar voren. We moeten elkaars toneeltaal leren kennen. Ik vind het een hele mooie verwoording, wat denk ik iedereen kan begrijpen, maar wat eigenlijk ook de essentie neerzet om uiteindelijk, zoals je dat ook in het laatste gedeelte verwoordde, om met elkaar in contact te komen en de community op te bouwen. En de tweede die ik meeneem, om te voorkomen dat ik Rolf's, heeft voor Rolf alles weggemaai, het moet uniek blijven. Dat zijn mijn twee takeaways die ik vandaag meeneem aan de hand van deze podcast. Rolf.
Ja, goed. Weet je, ik heb altijd nog een tweede gasmatje. Dus ik heb 3 takeaways. Een community heeft heldere doelstellingen nodig. Dat is me weer duidelijk geworden. Heldere rollen. Nee, zuivere doelstellingen, dat was het betere woord, sorry. Zuivere doelstellingen, heldere rollen en content as leading. Dat zijn voor mij zijn een beetje de cornerstones van de community. Als je dat met elkaar hebt, dan heb je in ieder geval in mijn beleving de voorwaarden dat je een thriving community kunt bouwen. Dus dat zijn er 3, maar goed, het is eigenlijk 1 met 3 elementen of gewoon 3 en dat is eentje te veel. Dus kies maar. Frits, wat is jouw takeaway?
Nou, takeaway dat een heel erg leuk gesprek is en dat ik heel blij ben dat we überhaupt een discussie hebben over community building. Ik had het al eerder gehad over congruent gedrag, practice what you preach. Maar daar hoort ook iets anders bij. En daar zijn altijd Amerikanen heel goed in. Die hebben dat vertaald naar voor mij een hele mooi acroniem, HEAL. H-A-I-L. En dat staat voor Honesty, Authenticity, Integrity and Love. Honesty, Authenticity, Integrity and Love. Beautiful. Ik vertaal het naar mezelf. Wees gewoon jezelf. Ga geen toneel spelen. En wees intrinsiek gemotiveerd. En dan komt het vanzelf wel op je pad. Dat is al jaren mijn persoonlijke ervaring.
Dat is een mooie afsluiting, Frits. Ik wil je enorm bedanken. Ik vond het een hele inspirerende en boeiende podcast. Ik denk dat je heel veel mensen, denk enerzijds, gedachten mee hebt gegeven waar ze zich op, waar ze zich op kunnen voortborduren. Maar ook, denk ik, munitie meegegeven hebben om die gedachten te vormen. Daar ben ik heel blij om. Hartelijk dank. En ik wil uiteraard ook de luisteraars bedanken. En op weer naar de volgende podcast. Tot ziens.
Dankjewel, Frits. Dankjewel.
Tot ziens. Dank jullie wel.
Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op bruggenbouwenmetecosystemen@gmail.com.